Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 135 vers 2. God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. Het tweede vers van Psalm 135. De kerkenraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen van lied 453. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Lied 453. Naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we van Psalm 26, de verzen 8 en 12. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Nu stap ik rustig aan, ik betreed een effen baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. 8 en 12 van Psalm 26. Maar nu eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom, toen hij sprak: u zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we komen tot u. Met onze handen gevouwen, onze ogen gesloten, voor uw aangezicht treden wij. En we willen u danken in uw vergadering, zoals we dat zojuist hebben gezongen. Samengekomen rondom uw woord, hier in de kerk of thuis bij de kerkradio, nu of later. En we danken u voor de gelegenheid die we krijgen om samen te zijn, samen gemeente te zijn, samen te komen, samen te luisteren, samen te zingen, samen te bidden en te danken. Samen ons hart uit te storten voor u. U die God bent, die leeft en regeert in alle eeuwigheid, bij wie we altijd terecht mogen. En we danken u dat u ons wilt ontvangen, want dat is eigenlijk helemaal geen vanzelfsprekende zaak. Juist ook als we letten op die 10 geboden en ons leven daaraan spiegelen. Hebben we echt gedaan wat u van ons vroeg? Hebben we echt u op het hoogst lief gehad? Of moeten we het erkennen, we hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, net zoals onze voorvaderen, maar wij net zo goed. En daarom bidden we u ook om vergeving. Of u wilt wegdoen al datgene waarmee we u verdriet deden en doen. Of u wilt wegnemen alles wat in de weg staat tussen ons en u in. En wat zo gemakkelijk een barrière vormt om echt bezig te zijn met de dingen van u en tot eer van u. Laat daarom deze dienst een dienst mogen zijn waarin u de lof, de eer, de aanbidding ontvangt. En waarin wij weer worden geleerd om het bij u te zoeken. Steeds weer opnieuw. Nooit niet. Altijd wel. Heere God, we bidden u om uw zegen over ons horen en spreken, over ons zingen en orgelspel. En laat alles maar meejubelen tot meerdere glorie van uw naam. We bidden u voor elkaar hier in de kerk en thuis, maar ook voor degenen die nog op vakantie zijn of op vakantie gaan binnenkort. Geef rust en geef herschepping en herschapen terug te komen. Heere God, we vragen het van u, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar uit de Bijbel lezen en wel uit het tweede boek van Lucas, de Handelingen van de Apostelen. 21ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. En in Handelingen 21, daar schrijft ons de evangelist Lucas. En het gebeurde nadat wij ons van hen losgemaakt hadden en weggevaren waren, dat we rechtstreeks koers zetten naar Kos. De volgende dag naar Rodos en vandaar naar Patara. En toen wij een schip gevonden hadden dat naar Fenicië zou oversteken, gingen we aan boord en voeren weg. En nadat we Cyprus in zicht gekregen hadden en dat links hadden laten liggen, voeren we naar Syrië en kwamen aan in Tyrus, want daar moest het schip zijn lading lossen. En nadat wij er discipelen gevonden hadden, bleven we daar 7 dagen. Ze zeiden tegen Paulus door de geest dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Het gebeurde nu toen we deze dagen daar doorgebracht hadden, dat we vertrokken en verder reisden en zij begeleidden ons alle met vrouwen en kinderen tot buiten de stad en we knielden neer op het strand en baden. En toen we elkaar gegroet hadden, gingen we aan boord van het schip, maar zij keerden terug ieder naar zijn huis. Nadat wij de reis per schip vanaf Tyrus volbracht hadden, kwamen we aan in Ptolemais, begroetten de broeders en bleven 1 dag bij hen. En de volgende dag gingen Paulus en wij, die bij hem waren, daar vandaan en kwamen in Caesarea. We gingen naar het huis van Filippus, de evangelist, die een van de 7 diakenen was, en bleven bij hem. Deze had 4 dochters, nog maagden, die profeteerden. En toen we daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. En toen we dit hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus antwoordde: wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heere Jezus. En toen hij zich niet liet overtuigen, deden wij het zwijgen ertoe en zeiden: laat de wil van de Heere geschieden. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder onderstrepen de verzen 5 en 6 van Handelingen 21, waar we gelezen hebben: het gebeurde nu, toen we deze dagen daar doorgebracht hadden, dat we vertrokken en verder reisden, en ze begeleidden ons alle met vrouwen en kinderen tot buiten de stad, en wij knielden neer op het strand en baden. En toen we elkaar gegroet hadden, gingen we aan boord van het schip, maar zij keerde terug, ieder naar zijn huis. Tot zover ons tekstgedeelte. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog Psalm 134 zingen. Looft, looft nu aller Heren, Heer, gij zijne knechten, geeft hem eer, heft uw handen naar omhoog, dat ze Heere zegen op u daal. Psalm 134. Gemeente des Heren, de scholen nog dicht. Het is nog steeds vakantie. En vaak is vakantie een periode van reizen. Verre reizen met veel verhalen. Dichterbij, ook leuk. Thuisblijvers. Binnen de grenzen van ons land. Allemaal mogelijk vandaag de dag. Ter land, ter zee en door de lucht reizen. Maar reizen, dat betekent ook afscheid nemen. Voor korte of langere tijd. Vaarwel, wordt er dan gezegd. Het gaat je goed. Goeie reis. We sturen je nog wel een appje. Reizen. Paulus die reist ook. Alleen, hij is niet op vakantie. Wat dan? Zijn dat zakenreizen? Nou, in zekere zin. Het waren zendingsreizen. Reizen waarbij hij overal waar hij aan land gaat en aan land over de Heer Jezus vertelt. Als noodzaak. Het zijn dus eigenlijk noodzakenreizen die Paulus maakt. En het gedeelte wat wij gelezen hebben uit de Bijbel, Handelingen 21, dan is Paulus onderweg terug vanuit Athene naar Jeruzalem. En nou stond dat er wel netjes beschreven in vers 1 van hoofdstuk 21, dat Paulus van de mensen in Milete, misschien waren daar ook nog wel een stel ouderlingen bij uit Efeze, dat hij zich van hen losgemaakt had. Maar eigenlijk staat er dat hij van hen losgerukt is. Het kostte hem moeite om daar weg te komen. En letterlijk en figuurlijk kun je dan zien hoe men aan Paulus hing. En men zich aan hem vastklampte. En of dat altijd goed is en of dat de noodzaak ten goede komt, kun je je afvragen. Nou, vanuit Milete dan zeilen ze verder en ze omzeilen Kos en Rodos en gaan dan in Patara aan land, de kust van Klein-Azië. En dan stappen ze over in een ander schip, een vrachtschip. Vergis je niet hoor, dat is wat Paulus deed bij zijn reizen. Dat was geen Middellandse zeecruise. En dan varen ze richting Fenicië, kustgebied ten noorden van Caesarea. En dan laten ze onderweg Cyprus links liggen. En dan varen ze naar Syrië. Dat was destijds een Romeinse provincie, waar Fenicië ook deel van uitmaakte. En dan worden ze in Tyrus afgescheept. Want daar gaat het schip zijn lading lossen. En daarom zoeken ze in Tyrus de volgelingen van de Heere Jezus op. En blijven daar 7 dagen bij hen. En het woord wat daar gebruikt wordt door Lucas, dat geeft eigenlijk aan dat het hen best wel wat moeite heeft gekost eer dat ze al die gemeenteleden hadden opgespoord. Het duidt erop dat Paulus die mensen eigenlijk niet kende nog. En de gemeente niet kende. Ze ontdekten ze, staat er eigenlijk. U weet, aan het begin van de Handelingen van de Apostelen, daar staat de steniging van Stefanus. En daarna, dan zwermt men overal her en der heen. Men vlucht, omdat er een soort klopjacht los was gebarsten op christenen. En blijkbaar is men ook naar Tyrus gevlucht. Nou, 7 dagen is Paulus bij die mensen. Een hele week, dus misschien wel uitgerekend de tijd dat het schip gelost moest worden en weer geladen met andere vracht. En in die wijk maakt de gemeente in Tyrus Paulus duidelijk dat hen door de Heilige Geest helder is geworden dat Paulus maar beter niet naar Jeruzalem kan gaan. Dat is best wel lastig. Om dat gezegd te krijgen. Want Paulus had zelf nog wel gezegd dat hij door de geest geboeid naar Jeruzalem zou gaan. En wat hem daar dan ook te wachten stond, maakt niet uit. En al eerder had hij gezegd dat de geest hem van stad tot stad getuigenis gaf dat hem verdrukkingen en boeien wachten. Een dergelijke aankondiging moet ook in Tyrus hebben plaatsgevonden, waarop dan de gelovigen, net als in vers 12 van ons hoofdstuk, erop aandringen van, joh, zou je dat nou wel doen? Doe maar niet naar Jeruzalem. En misschien is u dat wel eens opgevallen, dat in het boek Handelingen komt dat werk van de geest en wat de geest voorzegt en aanzegt, dat dat toch ook ruimte geeft voor een menselijke reactie. En dat blijkt hier ook. Die twee meningen van de geest, zoals gezegd, die botsen. Paulus moet verder, Paulus moet naar Jeruzalem. Ook al heeft de geest dan aan die mensen in Tyrus gezegd van zeg maar dat hij dat beter niet kan doen. En dat is best een beproeving, lijkt me. En dat ontroert dan ook, hebben we in vers 13 van ons hoofdstuk gelezen. Wat doet u nu? Waarom staan jullie te huilen? Dat maakt me eigenlijk week van binnen. En men probeerde zo door hun tranen Paulus te vermurwen. Maar zegt hij dan, ik ben bereid. Ik ben bereid niet alleen om gebonden te worden, maar ook om te sterven in Jeruzalem voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat is wat. Als je er zo in staat en als je zo doorgaat en als je dat durft te zeggen, maar ook durft te doen, niet in eigen kracht hoor, maar gedragen. Paulus had het al geschreven aan Timotheus. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hij is uit het geslacht, het nageslacht van David. En daarvoor leid ik verdrukkingen. Draag ik zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Is niet geboeid. Kijk, en ik denk als je dat voor ogen houdt, hè, dat het woord van onze God, die Bijbel, niet geboeid is, niet gebonden, maar boeiend en stimulerend, dan kun je verder, dan kun je door. En dat zit hem in de God van het woord. Dat zit hem in de zegsman. Dat zit hem in de geest. Wat een troost is dat trouwens. Zeker ook als je richting Jeruzalem reist met een onzekere toekomst voor ogen, maar toch ook dat vaste plan in je hart van stad tot stad. Nee, wacht eens even, dat zeg ik verkeerd. Het is eigenlijk hier van gebed tot gebed. Biddend en gedragen door het gebed gaat Paulus verder. En dat merken we hier ook in onze tekst. Dat is maar niet zo even een gebedje. Zo even standaard. Het hoort er toch bij. Nee, telkens gebeurt dat tegen een bepaalde achtergrond. De gemeente willen hier Paulus houden en weerhouden. om verder te reizen met gevaar voor eigen leven. Het lijkt een beetje op wat Maria deed, hè, in de tuin toen ze Jezus eerst aanzag voor de tuinman. En als ze dan haar naam hoort noemen, dan valt ze op de knieën en wil Jezus vastpakken. En dan zegt Jezus, hou me niet vast, ik moet nog verder. Ik moet naar de hemel, raak me niet aan. Ik ga heen naar mijn vader. Ja, hoe graag je soms ook mensen bij je zou willen houden. Ze zijn aan Paulus gehecht, hoor. Maar Paulus' liefde tot Jezus, die gaat alles te boven. En daarom, dat moet verder. Ook naar Jeruzalem. En op die manier wordt dan ook alle egoïsme en alles wat ik graag zou willen en hoe ik het graag zou hebben, wordt aan de kant geschoven. En dat gebeurt al biddend. En dat is zo belangrijk. Ik weet niet hoe u bidt. En jij. Maar wij bidden vaak in ons eigen straatje, hè? Als het even kan, wilt u het dan zo doen, Heere God? En dat is heel begrijpelijk, hoor, dat je dat doet. Hè? Maar is het altijd voor je eigen best wil, op zo'n manier? Misschien dat u dat gedicht kent. Of ja, het is eigenlijk geen gedicht, het rijmt niet. Het heet een verhoord gebed. Schrik niet. En dat gaat dan zo. Ik vroeg om kracht, maar God gaf me moeilijkheden. En die maakte me sterk. Ik vroeg om wijsheid, maar God gaf me problemen. En die leerde ik oplossen. Ik vroeg om voorspoed, maar God gaf mij verstand en kracht. En daarmee heb ik gewerkt. Ik vroeg om moed, maar God gaf me gevaren. En die heb ik overwonnen. Ik vroeg om liefde, maar God gaf me mensen en die hebben mij geholpen. Ik vroeg om gunsten, maar God gaf me kansen. En zo ontving ik niets van wat ik vroeg, maar ik kreeg alles wat ik nodig had. Ja, dat heet een verhoord gebed. God gaat wel eens een andere weg, hè, dan dat wij bidden en vragen. Omdat wij ervan uitgaan dat het beste voor ons is, wat wij vragen, wat wij willen, wat wij op onze bucketlist hebben staan, wat wij op onze verlanglijstjes hebben. Dat zal wel goed zijn voor ons. Daarom moet je niet stoppen met bidden, maar doorgaan. En misschien wel des te bewuster bidden. Misschien wel anders bidden, misschien niet in je eigen straatje bidden. Maar om te beginnen altijd tot Gods eer. Bidden, daar loopt het hier, na dat verblijf van 7 dagen in Tyrus, op uit. Ik vind het niet schitterend. Ze moeten verder. Tijd zit erop. De boot zal zo weer vertrekken. En dan worden Paulus en zijn metgezellen uitgeleiden gedaan. Niet door de burgemeester, niet door hoogwaardigheidsbekleders, niet door de kerkenraad. Hoewel, misschien is die er ook bij geweest. Allen staat er, met vrouwen en kinderen, met z'n allen. Er hoefde niemand thuis te blijven. Kom op, we gaan Paulus uitzwaaien. Kijk, dat is gemeente zijn, hè? Geen hokjes, Allemaal. Allemaal de stad uit, naar de haven, naar de kade, naar het strand. Wie weet wat schip gelegen heeft. Maar ze gaan. Het is één grote optocht. Jong en oud. Eén gemeente. Goed voor elkaar. Niemand langs de zijlijn. Zakdoeken klaar en uitwuiven maar. Nee, dat staat er niet. Niet zakdoeken klaar en uitwuiven maar. Ken je dat boek Knielen op een bed violen? Dat is heel indrukwekkend. Ook een heel bijzondere vorm van omgaan met God en met geloof. Maar hier, in Handelingen 21, daar is het geen knielen op een bed violen, maar knielen aan de kust. Knielen op het strand. En wat is dat knielen? Dat is eigenlijk dat je je niet langer jezelf groot houdt en staande houdt, maar dat je bukt en dat je een gebogen houding aanneemt, geknield, klein voor God, diep voorover, diep gebogen, met je neus in het zand misschien wel. Ja, daar moet je op de Loswallers mee aankomen. Of in Rotterdam op de Maasboulevard. Dan bellen ze binnen de kortste keren 112. Zijn we niet gewend, hè? Dat mensen knielen. Zomaar. Wij houden ons staande, dat past ons veel beter. Ik hou me groot voor God. Wie knielt er nou nog? Pas hoorde ik van iemand die mocht niet meer knielen. Die had een paar kunstknieën. En dan schijnt dat niet meer te mogen. En dan ging die persoon best aan zijn hart. Neerknielen. Heel bijzonder als dat wel gebeurt. Gewoon in het openbaar. Op het strand. De gemeenteleden die willen Paulus daar houden. Paulus zegt, nee, ik moet naar Jeruzalem. Verschil van mening, verschil van inzicht, verschil van aanhoren van de geest. Maar dat verschil, dat verwijdert niet, dat brengt hen samen op de knieën. En het verenigt hen in het gebed. Het is zo belangrijk, hè? Samen bidden. Oh ja, bij speciale gelegenheden dan doen we het. Maar ook als het niet gelegen komt, maar wel nodig is. Samen bidden, knielen op het strand. En hier heeft het gebed dus het laatste woord. Ze leggen het alles in Gods handen. Schitterend, zoals dat hier getekend wordt en beschreven. Die overgave. Dat je klein voor God weet. En je zo tegenover hem opstellen. Als je de tekst zo leest, dan zie je het als het ware voor je ogen afspelen. Zo eerlijk en zo heerlijk, zo zonder valse schaamte, zo openlijk. Niet plichtmatig om, kijk ons nou toch eens, om gezien te worden. Dat kan ook, komt ook voor. Maar hier spontaan, uit de volle overtuiging. Toen de kerkhervormer Maarten Luther in een tijd van grote zorgen eens een keer een avondwandeling maakte, toen hoorde die onderweg een boerenvrouw tegen haar kind zeggen, die naar bed ging, je bidt toch wel voor Maarten Luther, hè? en voor de goede zaak van de hervorming. En daar hoorde Luther van op. Toen hij weer naar zijn huis liep, toen ging hij even langs bij zijn vriend Philip. Philippus Melanchthon. En hij zei, Philip, joh, hou goede moed. Want zelfs de kinderen bidden voor ons. Ik denk dat je vroeg moet beginnen. De vrouwen en de kinderen zijn er hier ook bij. Vergist u zich niet. Het is niet een zaak van oude mensen alleen of 65 plus. Leer het maar vroeg. Juist ook als er nog geen grip op hen wordt uitgeoefend door, nou ja, noem het maar allemaal op, studie, sport, stress, werk of weet ik wat allemaal. Er zijn meer gebedsplaatsen dan dat wij denken. Knielen op een bed van zand. Knielen op de keien van de kade. Knielen in bos en duin. Ja, waar eigenlijk niet. We schamen ons het evangelie van onze Heer Jezus Christus toch niet. We schamen ons het toch niet voor ons klein te maken. En klein te zijn. Je schaamt je toch niet voor je kinderen. Voor je kleinkinderen. We schamen ons toch niet voor onze ouders. Voor je vrienden. Vriendinnen. Het was daar geen week van vakantie geweest waar Paulus en Lucas elkaar in Tyrus mee hebben opgehouden. Maar meer een week van opbouw. Opbouw in het geloof met jong en oud. 7 dagen. En dan is de week vol. Dan is de tijd vol. Dan moet er afscheid genomen gaan worden. Ja, bestaat dat trouwens nog, dat je op een christelijke manier afscheid van elkaar neemt? Na 7 dagen, een volle week. Dan is het een beetje kaal, hè, om alleen maar, prettig weekend hoor, tegen elkaar te zeggen. Het groeten dat hier gebruikt wordt, dat kost tijd en daar neem je ook de tijd voor. Als je niet oppast, zou je haast de boot nog missen. De boot naar Pinksteren, voor wat Paulus betreft. En dan hier niet onder een hapje en een drankje, maar onder het groeten. En dat is maar niet een gebaar, dat is niet even een gebruik tussendoor. De groeten dan maar, nee. Dan zie je elkaar in de ogen. Je kijkt elkaar echt aan en je spreekt elkaar naar het hart. En je wenst elkaar Gods zegen toe. He, zoals de Fransen dat zeggen. Adieu, tot God. Of de Brabanders, houdoe. Mogen God je behouden, behoeden. Goeie reis. Maar dan ook in de zin van eeuwige stranden voor het oog. Zo wordt er afscheid genomen. En zo gingen Paulus en Lucas het schip in. En die gemeenteleden, jong en oud, vrouwen en kinderen ook erbij, die keerden weer huiswaarts. Het staat er zo nadrukkelijk bij opgeschreven in onze tekst. Ieder naar zijn huis. Ieder ging weer zijns weegs. Ja, wacht eens even. Of moeten we zeggen zijns weegs? Met een hoofdletter dus, hè? Wij moeten misschien onze koetjes en kalfjes eens wat meer opofferen om dat andere offer centraal te stellen in onze handel en wandel, in onze woorden en daden. Ieder ging zijns weegs. Dat is maar niet een onverschillig mekaar loslaten. Maar ieder blijft bij al zijn bezigheden ook bezig met dat ene en hetzelfde. Niet het minst ook in de gebeden en in de voorbeden. Het gevaar van zulke ontmoetingen, bijvoorbeeld met een Paulus of met wie dan ook, is dat het komt in zo'n week, hè, tot een geestelijk hoogtepunt. En dan zou je haast de postbode met de post gaan verwisselen. He, dat je de apostel hoog acht en weet je nog van Paulus en toen. Maar het gaat Paulus, de apostel, altijd weer om de post die hij brengt. Dat die achterblijft en dat die landt en dat die gestalte krijgt in de gemeente. En dat is die ene naam van Jezus Christus, gekruisigd, gestorven, begraven, maar ook weer opgestaan. Hij leeft en daarom mogen u en jij en ik ook leven. En daarom blijf je ook knielen. Weet je, dat is een beetje een woordspeling. Knielen, dat houdt je gebedsleven op de been. En daarom moet je vaak knielen. Vaak bidden. Ieder ging weer naar zijn huis. Dat doen we straks ook. Het leven van elke dag krijgt ook vanuit de zondag weer zijn beslag. En dat is maar goed ook. Je kunt niet geknield op het strand blijven liggen. Maar in al je doen en in al je laten, weet je je gebonden aan die God die hoort en die spreekt. En die spreekt en die hoort. En die alle lof waard is om te ontvangen. Dat is godsdienst. De dienst van God. Die heeft nooit vakantie. De dienst aan God ook niet. En dan weten we het, alles gaat hier voorbij en niets is hier blijvend. En Paulus moest ook weer naar Jeruzalem. Maar wat een heerlijke godsdienst is dat. Dat het je om hem begonnen is. Niet om het mijne, maar om het zijne. En daar spannen we ons voor in, dag uit. Vandaag en morgen. En tot in eeuwigheid. Amen. We gaan zingen van Psalm 40, het tweede en het vijfde vers. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. 2 en 5 van Psalm 40. Wij gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken dat we u bidden mogen, dat we knielen mogen, ons klein maken voor u, die God die zo groot is, zo machtig, zo sterk, zonder wie we niet kunnen en ook niets zijn. We danken u dat u leeft en dat u ons uw woord hebt toevertrouwd. Geef dat we daaruit levend u loven. En dat elke dag voortzet in onze woorden, in onze daden, in al ons doen en laten. En dat er zich niets tussen kan mengen van ook maar iets wat van u afleidt. En dan weten we best, de gevaren zijn veel en de gevaren zijn groot en de duivel zit ook niet stil. Hij gaat rond als een briesende leeuw, hoe herkenbaar soms. Maar ook als een wolf in schaapskleren. Hoe lief en aardig komt hij dan op ons over. Geef dat we u bedoelen, Heere God. En niemand anders. We danken u dat we in een vrij land wonen. Waarin we uw woord mogen lezen. Naar de kerk mogen gaan. Wees met die broeders en zusters die dat missen. Die vanwege het geloof worden vervolgd, die vanwege het geloof geen nieuwe banen kunnen vinden, die vanwege het geloof het heel moeilijk wordt gemaakt en soms belanden mensen in gevangenissen of krijgen ze lijfstraffen. Geef Heere God dat ze volharden om die ene naam te blijven belijden en dat ook wij niet verslappen. Maar dat we uw naam hoog houden en hoog achten. Bewaar zo en vermeerder uw kerk over het hele rond van de aarde. Zegen het werk van zending en evangelisatie. En laat uw woord maar de ronde doen. En ook mensen bereiken, jongeren en ouderen. En trekken achter Jezus Christus aan. Heere God, gedenk de zieken uit de gemeente, mensen die thuis ziek zijn, kuren ondergaan, wachten op uitslagen. We bidden u voor mevrouw Louters in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Geef haar kracht naar kruis. We bidden u voor degenen die bedroefd zijn, ook als in de week die voorbij ging er een begrafenis plaatsvond, mevrouw De Wit werd naar haar laatste rustplaats gedragen. Schenkt u troost aan de kinderen, de kleine, de achterkleinkinderen. En schenkt u hou vast aan die ene naam van hem die de dood heeft overwonnen, die het graf met voeten heeft getreden en die opstond en die leeft. En in zijn gevolg is er toekomst, is er leven. Ook voor wie bedroefd is en beproefd. We bidden u voor René en Joska de Bie, die gisteren mochten stilstaan bij hun 25-jarig huwelijk. U hebt hen gespaard en bewaard, wil ook naar de toekomst toe die God zijn die trouw houdt en niet loslaat. Op wie we mogen bouwen, dag in, dag uit. We bidden u voor het werk van de VBW, ook als de vakantie Bijbelweek eigenlijk aanstaande is. En het eind van de week zal beginnen. Geef Heere God daarover veel zegen. En ook veel gebed. En veel verwachting van u. We bidden u ook voor Christian Brinkman. Die in de afgelopen week is uitgevlogen naar Bolivia. Voor een langdurige taalstudie. Weest u hem nabij zo ver van huis, zo ver van zijn ouders. Geef Heere God dat hij mag merken ook daar gedragen te worden op handen van gebed. En laat ook hem maar merken dat u die God bent, waar dan ook ter wereld, die trouw houdt, op wie te bouwen valt, met wie te leven valt, wiens naam het ook waard is om verder gebracht te worden. Heere, houdt u de wereld in uw hand. Wees met een ieder onzer. Zegen ons en stel ons tot een zegen. Dat vragen we van u. Niet omdat we dat hebben verdiend of waard zijn, maar enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Even nog een mededeling die niet op de weekbrief vermeld stond. Vorige week wel, begreep ik. En dat betreft de tent van de VBW. Die gaat aanstaande vrijdag weer de lucht in gebouwd worden. En het gezegde is: vele handen maken licht werk. Er zijn nog vele handen nodig. Om 8:00 wordt er gestart. Dus weet u welkom. We mogen nu onze liefdegave geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, die onze gave besteedt voor stille hulp in ons eigen dorp. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het bouwfonds. De bussen bij de uitgang zijn voor het vakantiebijbelweekwerk aanbevolen, al uw mogelijkheden tot offeren. Wij zingen daarna van op toonhoogte 137. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Als gezegende mensen mogen we weer huiswaarts keren om tot een zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.